Gemeente, als wij het leven krijgen en de Heer Jezus komt in het jaar 2025 niet terug, hoe zal de wereld er dan uitzien op woensdagavond 31 december? Kunt u daar ook maar één zinnig woord over zeggen? Dat valt niet mee, denk ik. Want als we toch letten op de wereld, die bloedt uit duizend wonden, de wereld wordt oud. Als we letten op de oorlog die al bijna 3 jaar aan de gang is tussen Oekraïne en Rusland. En je leest dan in de krant dat er inmiddels meer dan een miljoen slachtoffers zijn. Als het gaat om doden, vermisten en gewonden. Een oorlog die ook iedere dag een stukje dichterbij komt. Dan vind ik het niet vreemd als u zich zorgen maakt. Als de hoogste baas van de NAVO immers zegt dat we wel een noodpakket in huis moeten hebben. En dat we ons geestelijk gezien moeten voorbereiden op een oorlog, dan zijn dat nogal ingrijpende woorden, vindt u ook niet, gemeente? En dan de situatie in het Midden-Oosten. Zal er een oplossing komen? Als het gaat om de verdelging van Hamas, kan dat eigenlijk wel? Hamas zit immers overal. Kan Hamas wel uitgeroeid worden? En denkt u ook nog eens aan die gijzelaars, die al bijna 15 maanden vastgehouden worden door terroristen. Stel u zich eens voor dat het uw familie zou zijn. Een dochter of een zoon of een vader of een moeder. Al 15 maanden in handen van de meest verschrikkelijke terroristen. Verschrikkelijk. En naar Syrië, wat een chaos. Ik vertrouw die jihadisten voor geen cent. Al dragen ze nu een stropdas en een mooi jasje. Waar zal het op uitlopen in Syrië? En dan 20 januari komt natuurlijk snel dichterbij. Een nieuwe president in de Verenigde Staten, Trump. Maar wat voor effect zal dat weer hebben op alles wat er gebeurt in de wereld? Er is in ieder geval genoeg gaande om je zorgen over te maken. En ook in onze tijd wordt dan ook door velen gevraagd, wie zal ons het goede doen zien? Een vraag die ook gesteld wordt in Psalm 4. En met Gods hulp willen we daarover nadenken. Onze tekst vindt u dan ook in vers 7, waar we lezen, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Boven de preek hebben we als vraag geschreven, een vraag met het oog op de toekomst. Dus als thema boven de preek hebben we geschreven, een vraag met het oog op de toekomst. Gemeente, vroeger op de middelbare school, in mijn geval was dat het Van Lodenstein College in Amersfoort, misschien zitten er wel die er ook op gezeten hebben. Maar vroeger op de middelbare school heb ik geleerd dat welvaart toch wat anders is dan welzijn. Kan je namelijk financieel gezien voor de wind gaan en dat je toch niet gelukkig bent. Je kunt bakken met geld hebben en toch dood ongelukkig. Want welvaart en welzijn, dat zijn geen synoniemen. Welzijn is namelijk wat anders. Denk bijvoorbeeld in dit verband ook aan de rijke jongeling. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Toch was hij niet gelukkig. Er was iets wat hem ontbrak en het maakte hem ongelukkig. Hij ging bij Jezus weg. En hij staat er zo, want hij had vele goederen. Verdrietig, dat was hij. Maar hij liep bij de zaligmaker weg. Hij liep bij zijn eigen zaligheid weg. Want hij had vele goederen. En hoe vaak gebeurt het juist niet dat rijke mensen juist ook ongelukkige mensen zijn? Hoe vaak lees je niet in de krant of hoor je op een andere manier via de media van mensen die in een bepaalde positie verkeerden, waarvan je zou zeggen, nou, die kunnen alles doen wat ze maar willen. En dan komen ze op een tragische manier aan hun einde. Maar al te vaak maken ze er zelf een eind aan. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat gebeurt, gemeente. Welzijn is wat anders. Want wat betekent welzijn dan? Nou, ik heb het gewoon opgezocht in een woordenboek. Welzijn, dat is een gevoel van je welbevinden. Nou, als dat zo is, dan mag je dankbaar zijn. Als je gewoon lekker in je vel zit. Toch? Dat is toch een voorrecht. Als je je, wat betreft het uiterlijke leven, gelukkig mag voelen. Omdat je misschien een warm gezin hebt. Een familie die om je heen staat. Omdat er aandacht voor elkaar is. Of omdat je een man of vrouw hebt die van je houdt. Nou, wie zou je dat niet gunnen? Zodat je zegt, ik ben gelukkig. Met al degenen die om me heen staan, die bij me horen. Dan voel je al dat welzijn, dat dat dieper gaat dan welvaart. En toch is er meer nodig. Het kan u financieel voor de wind gaan. U kunt zeggen, nou, psychisch gezien zit ik goed in elkaar. Ik kan het leven aan. Ik weet wat ik doen moet. Ik heb mensen om me heen die van me houden. En toch is er meer nodig dan dat. Je kunt namelijk rijk zijn, gezond zijn, noem het maar op, veel geluk ervaren in dit leven, maar de Heere niet kennen. In de Bijbel gaat het niet alleen over welvaart of welzijn, maar we hebben wel gezongen, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Hoe vaak lees je niet in de Heilige Schrift, welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Dan moet u eens even letten op dat woordje welgelukzalig. Zalig zijn, wat is dat nou precies, hè? Wanneer ben je nou zalig? In de wereld wordt het ook wel eens gezegd, het was een zalige vakantie, dat moet je maar nooit zeggen. Hoe fijn of het ook was. Zalig kan het niet zijn. Zalig zijn, dat is van een andere orde. En dan staat er zo vaak in de Bijbel, gelukzalig zijn. Of nog hoger, nog rijker, nog voller. Als dat al kan, wel gelukzalig is het volk. Het welk het geklank kent. Weten we daar iets van? Zodat we een geluk in ons leven kennen dat niet meer afhankelijk is van voorspoed of tegenspoed. Maar dat daar bovenuit gaat. Dat je mag weten wat of er ook gebeurt in deze wereld. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat kan nooit meer stuk. Daarover gaat het ten diepste in Psalm 4. Want stel je voor, als je denkt dat je alles hebt en dat je gelukkig bent, en van u of jou moet gezegd worden wat geschreven werd aan de gemeente van Laodicea. Namelijk dat ze rijk en verrijkt waren. En dat ze meenden dat ze geen ding gebrek hadden. En dat ze niet wisten dat ze ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt waren. Dat kan ook, hè. Dat je denkt, ik heb toch alles goed op de rit. Voel me gezond. En dat je toch ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Dat is namelijk het geval als je de Heere niet kent. En het is zo erg als je dat zelf niet door hebt. Als je genoeg hebt aan een handvol wereld En je zoekt de Heere niet. Je neemt het niet serieus ten diepste als Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Allerlei andere dingen staan op nummer 1, hebben prioriteit in je leven. Maar je kent God niet. Je weet niet wie Christus voor je is. Dan ben je zonder God in deze wereld geen hoop hebbende. Hoe zal het dan met je gaan? Als het oordeel over deze wereld komt. En je bent niet geborgen in de ark Christus. Dat is namelijk nodig, hè. We kunnen van alles missen, maar één ding kunnen we niet missen. Dat we in leven en sterven met ziel en lichaam, met eigendom mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Dat is nummer 1. Dat verdient prioriteit. Want heeft Jezus zelf niet gezegd dat we de gehele wereld kunnen winnen en schade lijden aan onze ziel? Stel je voor, gemeente, we moeten getroost zijn. Niet alleen in dit leven, maar in leven en sterven. We moeten van iemand anders zijn. We moeten voor zijn rekening liggen. We moeten weten dat we gekost zijn met die dure prijs van Jezus bloed. Dat moeten we weten, want dan zijn we zalig, dan gaat het goed in je leven. Al zou alles tegenzitten in 2025. Al zou het zakelijk gezien helemaal niet gaan zoals je dat graag zou gewild hebben. Al zouden er problemen komen in het gezin. Al zou je te maken krijgen met ziekte. Natuurlijk wensen we elkaar dat niet toe. En natuurlijk mag je dankbaar zijn als je gezond mag blijven. Maar als het nou eens anders gaat. Wat dan, gemeente? Kijk, als het gaat om Psalm 4. We hebben hem gelezen en Psalm 4 is een avondlied. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de dichter op het punt staat om de luiken te sluiten, als ik het zo zeggen mag, en naar bed te gaan. En dan heeft elke dag genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, als er iemand is die dat wist, dan was het David wel. Je moet maar koning zijn. Koning over 12 stammen. Want uiteindelijk was hij koning geworden over het 10-stammenrijk, het 2-stammenrijk. En in het begin ging het zo goed. David was de man van het volk, de held van de dag. Hij was het immers die Jeruzalem uit de hand van de Jebusieten genomen heeft. En gemaakt tot de hoofdstad van het land. Nou, dat was een meesterzet van David. Op die manier bond hij het volk bijeen rondom die ene stad. De stad van de grote koning, door die stad te maken tot zijn residentie. Maar ook het religieuze centrum van Israël, waar straks zijn zoon Salomo de tempel zou bouwen. Hij gaat naar bed. Maar als je naar bed gaat, als de avond voorbij is, weet u wat u dan doen moet? En laat dat een goed voornemen voor het nieuwe jaar zijn. Dan moet er een moment zijn van reflectie. Of een moment van meditatie. Of een moment van verootmoediging. Wat bedoel ik daarmee? Stille tijd noemen ze het wel, hè? Je Bijbel open. En je knieën buigen voor de Almachtige. En de dag overdenken. De balans opmaken. Wat ging er vandaag goed? Misschien was er wel heel veel wat goed ging. Waar je de Heer op je knietjes voor mag danken. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Als hij het gaf dat er eten voldoende in huis was. Dat je je werk kon doen. Dat er mooie contacten gelegd zijn. Nou, noem het maar op. Je kon misschien naar school gaan. Je kon je werk doen. Dan moet je de Heere voor danken. Maar het kan ook zo zijn dat er dingen niet goed gingen. En ook die moet je voor Gods aangezicht neerleggen. Als er dingen verkeerd gingen. Of als er zorgen zijn. alles voor zijn aangezicht neerleggen. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht in alle tijden. Heel je hart leegkieperen voor de Heer. Doe je dat wel eens? Gods verborgen omgang vinden. Die psalm ken je wel, hè? Zielen waar zijn vrees in woont. Doe je dat ook op je kamer? 'S Avonds. Hoeft niet zo lang te duren. De Bijbel erbij, een goed dagboek erbij. En dan luisteren naar Gods stem. Doe het eens 3 maanden. Ik weet zeker, als je dat in afhankelijkheid van de Heere doet, dan ga je zijn stem horen. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ik garandeer het je. Want God is een man van zijn woord. En dat woord zendt hij nooit te vergeefs. Als je werkelijk bij de schrift leest, dan zul je zijn stem horen. Dat woord van hem keert nooit ledig tot hem terug. Maar het doet al wat hem behaagt, dat moet je doen. En dan kan het wel eens zijn dat je 's avonds de dag overziet en dat je denkt, wat was het een moeilijke, zware dag. 1000 zorgen, 1000 noden, 1000 doden kwellen uw angstvallig hart. Psalm 42. David weet daar ook van. Hij heeft nogal wat meegemaakt in zijn leven. En uiteindelijk ook eigen schuld. De affaire met Bathsheba. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Want gij zijt hun geweest, een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Als je dicht bij de Heere leeft, dan zul je dat merken in je leven. Als je misstappen maakt, als je ver van de Heere vandaan komt, ga je dat ook merken in je leven. Want ook voor Gods kind geldt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan brengt de Heere ze terug aan zijn voeten. En dat kan soms pijn doen. Maar o, zo nuttig zijn. David heeft het moeilijk in deze psalm. Dat is duidelijk, gemeente. David is aan het woord in deze psalm. Hij ging het in het begin van zijn koningschap o, zo goed. Was hij de held van de dag. Nu is dat blijkbaar niet meer het geval. Vroeger hebben ze geroepen, Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Maar nu slaat de stemming om. We zouden kunnen denken aan de periode van Absalom. Toen Absalom in opstand kwam tegenover zijn eigen vader en naar het leven stond. En gaat het maar niet al te vaak zo ook in de politiek. Vanmorgen vereerd. En aan de dag van morgen verguist. Vandaag Hosanna, morgen kruisigt hem. Was hij eerst een man, nu hebben ze het helemaal gehad met David. Ze twijfelen eraan. En die twijfel wordt ook openlijk uitgesproken of David wel in staat zal zijn om het land door al deze crisis heen te leiden. Het is een moeilijke tijd. Een staatsgreep lijkt niet uitgesloten te zijn. Begrijpt u dat David zich zorgen maakt? Een geest van revolutie waait door het land en David maakt zich ernstig zorgen. En als het een avond geworden is en hij maakt zich gereed voor de nacht, dan klaagt hij zijn nood bij de Heere. En dan mag hij weten wie de Heere voor hem is, vanuit het verleden. In de benauwdheid, Heere, hebt u mij toch ruimte gemaakt. Zo lees ik in deze psalm. Weet u daar ook van? Van die momenten toen de Heere naar u omzag. Toen hij u uithielp. Toen hij u in de ruimte zette. Toen al die zwarigheden van u afvielen. En dat u weten mocht, maar de Heere zal voor me zorgen. In de benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Nou, hij was nog maar een jongen. En hij moest op de schapen van zijn vader passen. En toen kwam er een leeuw. Maar David versloeg de leeuw. Want God was aan zijn zij. En toen kwam er een beer. En David, die versloeg de beer. God gaf hem daartoe de kracht. En God gaf hem de overwinning. En wie zal niet denken, toen hij nog een jongen was, en oog in oog kwam te staan, in de vallei van de schaduwen van de dood, met die reus Goliath tot de tanden toe bewapend. Nou David, vergeet het maar. Je laatste huur heeft geslagen. Maar David zei, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. En had een slinger bij zich, jongens en meisjes. En hij nam zijn slinger en hij legde hem aan, een steen erin. En hij slingerde en de steen trof de reus op het voorhoofd. En hij viel. De Heere gaf David de overwinning. Of wie zal niet denken aan het moment toen hij bij Ziklag stond. En de stad was met vuur verbrand. Vrouwen en kinderen weggevoerd. Als gijzelaars. En zijn eigen mannen wilden hem stenigen. Ik meen dat het 1 Samuel 30 is. En dan staat er zo van David in die benauwde situatie. Als zijn leven aan een zijden draadje hangt. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Nou, dat is wel een mooi voorbeeld bij Psalm 4. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Toen hij geen hulp noch uitkomst zag, toen gaf de Heere verlossing. Gemeente, zo is nu de Heere. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Weet je daarvan? Heb je de Heere wel eens nodig? En niet alleen bij ingrijpende zaken, maar ook bij de dingen van alle dag. David wel. David weet heel goed wie de Heere voor hem is. Hij weet waar hij terecht kan. En zo ook in deze psalm. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. Opvallend is het dat David niet wijst op zijn eigen gerechtigheid. Het is een bijzondere titel. Als hij God aanspreekt als de God van zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid ligt niet in hemzelf, niet in zijn koningschap. Daar is wel wat op af te dingen. Maar zijn gerechtigheid ligt in God, Jahwe, onze gerechtigheid. Weet je dat ook? Moet je het daar ook van hebben? Van die vreemde gerechtigheid in Christus. Dan sta je verlegen voor God. Dan is er zoveel wat je aanklaagt. En dat je mag weten, de Heere, Heere is mijn gerechtigheid. Zo doet David ook. Daar pleit hij op. Als hij roept om verlossing, dan zegt die Heere, u bent toch de God van mijn gerechtigheid. God is zijn gerechtigheid. David heeft het nodig om zich op die God te beroepen. Want ja, het volk is ontevreden, teleurgesteld en boos. Ze murmureren, net als vroeger in de woestijn, tegenover Mozes en Aaron. Hetzelfde is nu het geval. En velen zeggen dan ook, wie zal ons het goede doen zien? Je hoort het overal, hè? Het is niet van de straat. Is er nog wel toekomst voor het land? Dat vragen ze zich af. Nou, dat hoor je ook vandaag, hè? Ook vandaag zijn er velen die zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Je zou vandaag maar in de schoenen van premier Schoof moeten staan. Als je dan let op het politieke landschap, hoe het zich polariseert, rechts staat pontificaal tegenover links. En er worden nu al uitspraken gedaan, ja, dit is het jaar en dan zal het kabinet klappen. Ja, hoe je ook over premier Schoof denkt, hij kan het ook niet goed doen, hè. Een onmogelijke opdracht. En er komt zoveel op een regering af, vandaag de dag. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Zo ook in de tijd van koning David. De een vindt dit, de andere vindt dat. Ja, ze willen eigenlijk wel dat het een keer over is met al dat gedoe. Er is oorlog genoeg gevoerd, ze willen nu gewoon de akkers bebouwen, ze willen de oogst binnenhalen en ze willen dat de economie floreert. Ieder jaar 30-40% erbij, ja, dat lijkt ons natuurlijk wel wat. Dat is het wat ze willen. Eén doel hebben ze voor ogen. Meer, meer, meer. Ze verlangen naar overvloed van koren en most. Ze willen één ding, volle schuren. Nieuwe schuren bouwen. Nog meer winst maken. Kijk, als een regering het goed doet, ja, dan is dat altijd in de ogen van velen als het ons ook economisch voor de wind gaat. Maar ook wij als er tegenvallers komen. Maar is dat niet een beetje eenzijdig? Het volk wil welvaart. Alsof het beloofde heil van Israëls God alleen zou bestaan uit voorspoed, uit grote boerderijen, winstgevende bedrijven. Ze hadden blijkbaar weinig of geen oog voor de geestelijke kant van het beloofde heil. Men was ontevreden en de naam van de koning werd openlijk door het slijk gehaald. Kijk, er was nog geen radio of sociale media, maar het gonsde over de straat. Men zei het tegen elkaar, overal waar groepjes mensen stonden te praten, wie zal ons het goede doen zien? En David moet het ontgelden, want natuurlijk ligt het aan de koning en zijn beleid. Wie is onze man? Ze vragen naar een sterke man. En David, daar zijn ze op uitgekeken. Nou, begrijpt u waarom David het moeilijk heeft? En waarom hij zijn hart bij de Heere uitstort? En dan mag hij weten dat de Heere altijd dezelfde is. Is dat ook uw troost? Bij alles wat er gebeurt in je leven, dat je weten mag, maar God zal van geen verandering weten. Hij is eeuwig dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En het lijkt wel als we deze psalm bestuderen alsof het volk zich demonstratief verzameld heeft voor het paleis. Er vindt iets van een agressiedemo plaats. We weten vandaag de dag ook wat dat is. Dan schreeuwen ze allerlei leuzen. En ze maken alles stuk. Ze zijn uit op relletjes. En ze willen een revolutie ontketenen. En de dag daalt, maar ze blijven daar maar staan. Zo lijkt het tenminste. En er hoeft maar iets te gebeuren. David voelt het en alles. En de vlam slaat in de pan. Met alle gevolgen van dien. En dan is het als het ware, wellicht is het ook zo geweest dat David die ontevreden onderdanen toespreekt. Want in vers 3 horen we hem namelijk zeggen, gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Met andere woorden, hoe lang gaan jullie door met roddelen en kwaad spreken? Waarom die negatieve propaganda? Stop daar nou mee. Want jullie weten toch, hij legt er de vinger bij. Vers 4, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. David is niet de eigen beweging koning geworden. Het was toch Samuel die naar Isaï ging. En toen werd toch David van achter de schapen gehaald om een voorganger te zijn over Gods volk Israël. David weet zich koning bij de gratie Gods. Dat weet David. Jullie weten toch dat God zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere heeft mij toch deze positie gegeven. En daarom elkaar niet opjutten. Geen relletjes uitlokken. Maar naar bed gaan. Dat is het wat David wil zeggen. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt offert. Offeranden der gerechtigheid. Dan gaat het over de dienst van de Heere. Daar legt hij ook de vinger bij. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Maken jullie je daar ook zo druk over? Als het gaat om de dienst van de Heere. Nou, als we dat vertalen naar onze tijd, we kunnen over van alles inzitten. Maar hoe gaat het eigenlijk met het geestelijk welzijn van ons volk? Als je hoort dat er iedere week kerken sluiten in ons land. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dat komt omdat er geen bezoekers meer zijn op zondag. Ze staan leeg. En er worden boekhandels van gemaakt of... of op een andere manier wordt er een oplossing gezocht, of ze worden gesloopt. Dat moet ons toch wel wat zeggen, gemeente. Want als het gaat om de grootste crisis van ons land, is een geestelijke crisis. Hè? Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vader en tevens. Wat kan er al niet mee door? Als het gaat om het nieuwe jaar. De abortuspraktijk gaat gewoon door, hè. Vorig jaar 10% meer abortussen gepleegd, of 15% zelfs. Zal dat nu weer het geval zijn? Gaat het nu naar de 40.000 abortussen per jaar toe? Al dat bloed roept om wraak naar de hemel. Wat voor nieuwe wetten worden er uitgevaardigd? Waar gaat het naartoe met ons land? Mooi, hè, als een koning daar de vinger bij legt. Offer, offeranden der gerechtigheid. En de dienst van de Heere moet niet alleen een dienst van rituelen zijn. Als alles maar gaat zoals het hoort. En vertrouwen op de Heere. Dat is rechtstreeks een vraag aan het hart. Kijk, mooi, hè, als de kerk vol zit op zondag. Ja, ik weet niet wie ik nu... wie er nu wel is, wie er niet is. Weet de kerkraad misschien. En laat je plaats niet zomaar leeg. Maar ook dat tweede. En vertrouw op de Heere. Sta je zo in het leven? Heb je de Heere nodig? Wat mooi, hè? Staan ze bij de koning op de stoep. En dan zegt de koning als het ware, hebben jullie Gods aangezicht al gezocht? Hoe staat het met je geestelijk leven? Straks zal zijn zoon Salomo schrijven, wentel je weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Of Spreuken 3, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Verwacht het van de God van Israël alleen, dat wil David zeggen. Mooi dat de koning daar de vinger bij legt. Prachtig. En de koning gaat verder. Want hij steekt zijn hoofd niet in. Hij weet het ook wel wat er aan de hand is. Hij weet wel wat er gezegd wordt onder het volk. Hij citeert ze dan ook in onze tekst als hij zegt, velen van jullie zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Hij weet wat er leeft onder zijn onderdanen, zeker. Velen van u zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Zeker. Een vraag naar het goede. In het Hebreeuws gaat het om het woordje tof. Misschien wel eens van gehoord. Dat vind je ook in Genesis 1. Hè? Als de Heere hemel en aarde heeft geschapen vanuit het niet. En dan horen we de Heere God zeggen en zie het was zeer tof. Tof meot. Zeer goed. Tof. Goed. Toen was het goed. En u weet ook wat er gebeurd is, hè? Genesis 3. Daar ligt onze schuld. We zijn van God afgevallen. Hebben gehuld met de vorste duisternis. En de gevolgen daarvan laten zich merken. De dood is in de wereld gekomen. En het graf zegt nooit, het is genoeg, gemeente. Dus als het gaat om het goede, dat hebben we niet meer verdiend. Tenminste niet goed in de zin... zoals God het goed vond. Wellicht definiëren wij het op onze eigen manier wat we goed vinden. Maar we moeten bijbels blijven. En wat bedoelt God met goed? Die vraag moet je jezelf stellen. Bedoelen wij het ook zo? Of bedoelen wij met goed? Nou ja, als ik maar genoeg vakantie heb. Genoeg salaris. Genoeg vrienden. Als ik mijn ding maar gewoon kan blijven doen, toch? Kijk, als het gaat om de vraag naar het goede, dan zijn we geneigd om te kijken naar die schuren die moeten vol. En naar de akkers en misschien wel, wij zitten hier op Urk, visserijschepen. Weet niet wat uw business is, waar u mee bezig bent. Uw bedrijf moet floreren, natuurlijk. En we kijken misschien ook wel naar onze woningen, die moeten luxueus genoeg ingericht zijn. En mijn bankrekening natuurlijk. Moet op een bepaald niveau komen graag. Dat is het goede. Gemeente, het goede, daar moet ik je teleurstellen, is toch wat anders. En dat leert David ons als hij in gebed gaat. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. O Heere, dat is het goede. Bent u dan met me eens? Zit je nou zo ook in de kerk dat je zegt, ik kan alles missen als erop aankomt, maar ik kan de Heere niet missen. Want zijn vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Als ik dat moet missen, als de Heere zijn aangezicht voor me verbergt, dat is voor mij de dood, dat is voor mij de duisternis, dat is voor mij het kwaad. Maar als hij tot me spreekt, als hij me meeneemt in de grazige weide van zijn woord, als hij me brengt aan zijn tafel, als hij me bepaalt bij mijn doop, bij het woord dat hij gesproken heeft, waar hij bij gezworen heeft, dat hij het mij zal geven, dan springt mijn ziel van vreugde op. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, verlangen we daarnaar. Het gaat toch pas goed als Gods oog in liefde op ons geslagen is. In gunst op ons geslagen is, als ik het zo mag zeggen. We gaan het straks toch zingen, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Dan ben je misschien alleen achtergebleven. Is je man er niet meer? En het was zo'n liefheid. Ja, dat is diep, hè, dat verdriet. Die pijn is zo groot. Maar toch heeft de Heer er nooit iets tegenover gezet. Want als het hier gebeden wordt door David, de man naar Gods hart, verhef gij over ons het lieflijk licht van uw aanschijn. Hoe kan ik dat nou duidelijk maken wat dat bedoeld wordt? Kijk, God heeft een aangezicht blijkbaar. Nee, niet letterlijk natuurlijk. Maar er wordt in de Bijbel vaak mensvormig over God gesproken, zodat wij ons er iets bij kunnen voorstellen. Nou, laat ik het volgende voorbeeld nemen. Er zitten ook kinderen in de kerk. Misschien heb je het wel meegemaakt bij jullie thuis in het gezin, of bij een broer, of bij een zus. Als er een kleintje geboren wordt, dan wordt die baby, dan wordt dat kleintje gelegd in de wieg. En dan zie ik een jonge moeder. En die moeder die buigt zich over de wieg en die kijkt naar haar kind, en die kijkt niet zagrijnig. Daar geloof ik niks van. Die moeder die kijkt niet zagrijnig naar haar kind, naar haar lieveling. Haar ogen stralen, je kunt het aan haar gezicht zien, dat ze met heel haar ziel houdt van haar kind. Nou, dat voorbeeld, dat is een mooi voorbeeld, hè. Kijkt de Heere ook zo naar ons? Mogen we dat weten? Dat de Heere zo naar ons kijkt. We gaan het toch zo meteen zingen, hè? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Gods kinderen weten daarvan. En dat is een groot geheim. Want gemeente, dat hebben we niet verdiend, hè? We hebben Genesis 3 genoemd. Kan God dan toch vriendelijk naar me kijken? Kan dat dan? Hoe kan dat dan? Op grond waarvan kan dat dan? Weet u, dan moet ik u meenemen naar die kruisheuvel, daar net buiten Jeruzalem, daar werd het donker, hè? Midden op de dag, 3 uur lang. Daar was het niet waar voor Jezus. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Daar was het donker. Daar was dikke duisternis. Daar werd Gods toorn gezien. Gods toorn die zich ontlaadde op het hoofd van de middelaar. De Heer Jezus Christus, de man van smarten, verzocht in krankheid. De hemel trok dicht, de aarde wilde hem niet dragen. De hemel wilde hem niet ontvangen. Het was Jezus in zijn diepste smart. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Voor hem de toorn. Opdat zondaren zouden delen in de liefde van God. Kijk, het evangelie is niet zomaar een praatje, heeft wel een fundament. Als God dan vriendelijk naar mij kijkt, dan kan dat alleen omwille van Christus. Hij van God verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Daar word je toch klein van. Met eerbied gesproken heeft Jezus gezegd, Vader, kijk mij maar boos aan. Stort uw grimmigheid maar over mij uit. Maar laten mijn striemen dan zijn tot genezing van zondaren. Opdat er voor hen plaats zal zijn. Opdat zij mogen delen in het licht van uw goddelijk aangezicht. Nou, als dat aangezicht van God dan over je ligt, over je leven valt, als je die glimlach van de Heere als het ware ontvangt, dan kan het zijn dat je in de meest moeilijke omstandigheden toch een topervaring hebt in je leven. En niemand kan het van je afnemen. Dat je er diep door moet. En juist in die diepte spreekt hij tot je ziel in haar geween en zegt, ik ben je hel alleen. Ben je met je God zo blij om genoeg aan de Heere te hebben? Nou, zegt David, daar weet ik van. David spreekt uit ervaring, hè. Het is niet een stukje theorie. Want hij zegt er namelijk ook iets over. In vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ter tijd als hun koren en hun mos vermenigvuldigd zijn. Toen bij anderen de bomen tot in de hemel groeiden. En bij mij ging het allemaal fout. Toen heb ik toch vreugde gevonden. Maar dan in God. We hebben het gezongen. Hè? Wie heb ik nevens u allemaal? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Is daar geen strijd aan verbonden? Ja, Psalm 73, Asaf begreep het even niet. Want bij anderen ging het allemaal goed. En zijn bestraffing was er iedere morgen. Hoe kan dat nou? Nou, God nam mij mee, het heiligdom binnen. En in het heiligdom wordt alles anders. Dan mag je de lofzang aanheffen. En dan mag je weten, eind goed, al goed. Om het maar zo te zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Dan heeft hij aan zijn God genoeg. Dan gaat het misschien wat minder. En dan zijn er misschien tegenslagen. Als die ons dan maar dichter bij de Heere brengen. Dan brengen ze ons op de juiste plek. Ik zal nooit vergeten. En misschien heb ik het u of jou wel een keer eerder verteld, maar er gaat bijna geen dag voorbij of ik moet eraan terugdenken. Nou, dat is misschien te veel gezegd, maar het komt vaak in mijn gedachten. Als ik weer bij dat gezinnetje kom en er lag een moeder op bed, een jonge moeder. Ze zou binnenkort overlijden. Zeer ernstig ziek en de kinderen om het bed heen. Ik was nog maar net pastor. Wat moet je dan zeggen, hè? Bed midden in de kamer, jonge kinderen eromheen en moeder gaat sterven. En op enig moment vroeg ik aan haar. Ja, ik denk ik moet toch wat zeggen of vragen. Zullen we nog wat voor je zingen? Wat zullen we dan zingen? En ze zei, zing maar Psalm 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Het heeft zoveel indruk op me gemaakt. Het was een bethel. De Heere was in die kamer. Er ging zoveel smaak en geur van uit. Die vrouw lag daar niet alleen. Ze was verbonden met Christus. Hij was haar liefste. Ze is in de Here gestorven. En dus kwam ze thuis. Voor eeuwig thuis. Ze was niet ongelukkig. Dat zegt de wereld dan misschien. Nee, ze was gelukkig. Ondanks alles. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven. Gemeente. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Het is een gebed, hè? Ja, het is een gebed. Maar weet u wat nou zo rijk is? Vanmorgen was u wellicht ook in de kerk. Het is niet alleen een gebed in de Bijbel, dat weet u toch wel. U kent toch nummer 6 wel? Als Mozes tegen Aaron van God moet zeggen. Wat moet hij zeggen? Aaron, luister nou. Je moet mijn naam op de kinderen van Israël leggen. Kijk, de koning lijkt een profeet in deze psalm. Maar hij lijkt ook een priester. Want dan gaat het ook om die priesterlijke zegen die ik u vanmorgen in zijn naam heb mogen meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat is niet alleen een gebed. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is een zegen. Zo zult gij mijn naam op het volk leggen. En een zegen komt van boven. En als God tegen zijn volk zegt, dat zult gij tegen de kinderen in Israël zeggen. Zo zult je mijn naam aan ze verbinden. Dan is het ook een eed. En dan zegt de Heere, ik wil het je geven. Zo is nou de Heere. En daarom, zo doe ik het tenminste altijd. Als ik dan de zegen op de gemeente leg, dan doe ik mijn vingers wijd. Want de zegen moet er wel tussendoor kunnen. Het is maar een symbool, hè. Maar wel om er iets van te leren. Wat een wonder, hè. Al zou je dan alleen maar voor de zegen naar de kerk gaan. Dan is het al rijk. Een gebed. Een zegen. Je hebt hem meegekregen vanmorgen. Is het je opgevallen? Ben je er klein onder geworden? Heb je de Heere ervoor geloofd en geprezen? Gemeente. Hoe zit het nou met ons? En wie vinden wij onze blijdschap? Ik denk aan Mary Durand. Een vrouw die 38 jaar eenzaam opgesloten heeft gezeten in een toren. Ten tijde van de Hugenoten in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk. Die toren die staat er nog. Ze was opgepakt omdat haar broer het evangelie verkondigde. En ze zat er helemaal doorheen. Ze was zo verdrietig. Hoe zou het gaan met Pierre en Anne en de kinderen? En toen een hoog venster. En toen kwam er een lichtstraal door dat hoge venster. Wit, zacht, licht. Viel op de muur. Toen ging ze de Heere danken. Dat licht viel ook in haar hart. Dank u wel, Heere. Voor het licht van uw aangezicht. Dat ook mij hier in deze toren kan bestralen. Toen vond ze haar vreugde in God. Gemeente, de les is duidelijk. Wij vragen ons af, wie zal ons het goede doen zien? Wat is er nou werkelijk goed? Als je in verbrokenheid aan de voeten van de Heere komt, waar je je schuld belijdt, waar je je zorgen brengt, waar je hart mag leegkieperen. En zijn aangezicht ligt in liefde over je leven op. Zodat het van binnen gaat zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal schoonste lied van deze koning zingen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Bidt u het mee? Verhef gij, Heere, over ons het licht van uw aanschijn. Want Gods vriendelijk aangezicht in Christus heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Amen.